Grote bedrijven vinden het vaak fijn als ze wat later kunnen betalen. Ja, betekent dat een MKB-bedrijf later zijn geld krijgt.
Waarom zorg je niet dat je de diensten en producten die je verkoopt, dat je die niet sneller factureert, waardoor je geld sneller binnenkrijgt?
In de reeks podcasts Doordacht Ondernemen laat Hogeschool Windesheim horen wat het kan betekenen voor het midden- en kleinbedrijf. Want Windesheim doet op allerlei gebieden praktijkgericht onderzoek naar veel voorkomende situaties waar het MKB mee te maken kan krijgen. Het onderzoek focust zich op het bieden van oplossingen die direct toepasbaar zijn voor ondernemers, met als uiteindelijk doel om het MKB te helpen groeien. Luister nu en ontdek hoe je met de informatie en tips uit deze podcasts scherp en op de hoogte blijft van ontwikkelingen, innovaties en toekomstscenario's in en rond het MKB, zodat jouw onderneming kan groeien. En dag luisteraar, in de Windesheim Studios zijn we voor de microfoons aangeschoven om het eens te hebben over O2C. En voor de leek is dat order to cash. En voor het nog grotere leek is dat de weg die wordt afgelegd. Vanaf het moment dat die order geplaatst wordt tot het moment dat het geld wordt overgemaakt. Toch? Of zeg ik iets stoms? Voor de mensen die hier aan tafel zitten is dat...
Kort goed geformuleerd, denk ik.
Mooi. Hier aan tafel zitten twee mensen die er alles vanaf weten. Te weten Tino Wendriks van Deezis en Gregory Crony van Windesheim. Goedemorgen, heren.
Goedemorgen.
Tino Wendriks van Deezis. Dat is een beetje kort in de bocht. Deezis is van jou, hè?
Nou, dat is niet helemaal waar.
Nee?
Voor een klein gedeelte wel, maar ik ben wel directeur van Deezis.
Kijk, dat bedoel ik.
Dat ben ik al. Ik heb het ook opgericht zelfs in 2005. En als ik misschien een klein beetje iets over Deezis mag vertellen.
Ja, wat doen ze?
Wat doen we eigenlijk? Nou, we doen iets met order to cash, verrassend genoeg. Daarom zit ik hier denk ik ook.
Dat is een goed, dat is goed om te horen.
Wij zijn een IT-bedrijf wat order to cash software oplossingen maakt. Dus we proberen met onze software het order-to-cash proces binnen bedrijven eigenlijk te optimaliseren. Dat doen we eigenlijk ook binnen een groep van bedrijven die zich eigenlijk ten doel hebben gesteld om de administratieve lasten binnen bedrijven te verlichten met softwareoplossingen. Dus we hebben ook een zusterbedrijf dat zich richt op purchase-to-pay, zeg maar de tegenhanger van order-to-cash. Een club die bezig houdt met digital signing. Daar komen we daar misschien nog wel op teruggekrekt, maar ik zag het ook in het stuk terugkomen. Dat soort dingen eigenlijk waar we ons mee bezighouden. Concreet moet je dan denken aan zaken als e-invoicing, zaken als debiteurenbeheer, zaken als dat wij ook hele complexe order-to-cash processen proberen met allerlei business rules te optimaliseren en te automatiseren.
Hartstikke goed.
Gaan we er nog over praten?
Ja, daar gaan we het ook over hebben. En ook aan tafel Gregory Crony. Je bent werkzaam voor Windesheim als onderzoeker, lectoraat Supply Chain Finance. Maar je hebt ook je eigen bedrijf, Finabling. Wat is het voor bedrijf?
Nou ja, Finabling doet eigenlijk ook, of helpt eigenlijk ook bedrijven hun order-to-cash proces te optimaliseren. Maar dan richt Finabling zich specifiek op softwarebedrijven die in de business-to-business markt opereren. Dus wat men ook wel B2B SaaS noemt. En in die wereld heet het order-to-cash proces wordt quote-to-cash proces genoemd. En dat is het proces waar wij ons op richten. En dat optimaliseren wij voor start-ups, scale-ups, ook MKB-bedrijven.
Quote-to-cash?
Om hun processen schaalbaar te maken.
Een quote in het Engels is een quote.
Het is een ander woord voor een offerte.
Oh, kijk. Ja. Ik ben een leek, hè? En wees er blij mee, want domme vragen moeten gesteld worden.
Corrigeer ons gerust of vraag door.
Ik was je aan het googlen. Maar je bent ook een sportman.
Ik ben atletiek trainer.
Leuk.
Ja, ik geef 3 dagen in de week atletiek training in Heilo bij Trias. Ja.
Is dat iets wat jou ook lessen geeft in wat je met je werk doet?
Ja, maar dat gaat misschien ook weer verder terug. Ik heb vroeger zelf ook atletiek gedaan. En ik denk als je serieus bent in sport, geeft je dat wel een bepaalde mindset die je ook in je werk kan toepassen.
Ja.
En die ik ook toepas in mijn werk, ja.
Die extra mile.
Nou ja, ik hou ervan om in die zin competitief te zijn en altijd dingen goed te doen.
Nou, mooi. Goed, en ik zit ook aan tafel, Bart Gieraerts, podcastmaker. Daar kunnen we heel kort over zijn. Hey Gregory, je hebt samen met Christian de Groei, Richard Holman en Nick Hoek een whitepaper geschreven.
Ja.
Met de titel Overleven en ontwikkelen in tijden van onzekerheid, order-to-cash proces optimalisatie voor het MKB. Dat is een hele lange titel. Maar hoe komt het dat order-to-cash een onderwerp is waar Windesheim onderzoek naar wil doen?
Ja, nou ja, zoals je in de introductie aangaf, hè, zijn we onderdeel van het lectoraat Supply Chain Finance. En wat het lectoraat doet is eigenlijk kijken hoe kunnen MKB-bedrijven hun positie in de bedrijfsketen verbeteren. En met name door middel ook van wat men noemt ketenfinanciering in de ruimste zin van het woord. Dus hoe kun je eigenlijk geld vanuit de keten optimaliseren en dat inzetten voor je eigen bedrijf. En als je dan kijkt naar het order-to-cash proces, is dat een van de middelen of tools eigenlijk die een MKB-bedrijf kan gebruiken. Door dat proces te optimaliseren, kunnen liquiditeiten worden vrijgespeeld, waardoor je ook een vorm van, ja, noem het maar, interne financiering hebt. En als je meer liquide middelen hebt, kun je meer investeren, heb je meer keuzes, meer mogelijkheden en maak je een bedrijf voor een deel gezonder. Ja,
dat klinkt heel logisch, maar wat gaat er mis dan nu? Waarom wil je daar onderzoek op doen? Want er gaat blijkbaar iets mis. Het is niet optimaal.
Ja, en ik weet niet of je het echt kunt omschrijven dat iets misgaat. Maar in veel gevallen is het in ieder geval niet optimaal. En dat heeft te maken, zeker als je vanuit het blikveld van een MKB-bedrijf, heb je vaak grote bedrijven als klant. En grote bedrijven hebben een grotere machtspositie. En heel kort door de bocht komt het erop neer dat grote bedrijven vinden het vaak fijn als ze wat later kunnen betalen. Ja, dat betekent dat een MKB-bedrijf later zijn geld krijgt en dus andere manieren eigenlijk zich moet financieren, omdat ze dat tijdsspannen moeten overbruggen tot wanneer ze hun geld krijgen. Ja, en er zijn allerlei manieren om je processen te optimaliseren, waardoor het proces aan zich sneller gaat. Dus je ook weer sneller een factuur kunt sturen of misschien sneller een product kunt uitleveren en daardoor ook weer sneller betaald krijgt. En er zijn ook nog allemaal mogelijkheden op het moment dat je de factuur verstuurd hebt om ook weer sneller aan je geld te komen. Ja, en dat is waar wij onderzoek naar doen en ook proberen om eigenlijk MKB-bedrijven op ideeën te helpen en ze te helpen om dat proces in die zin beter te maken.
Ja, ja. Dino, herken je dat? Want ik zie ja knikken.
Ja, ja, dat volledig.
Dat is je dagelijks
werk. Als ik het niet zou herkennen, zou ik ook niet zoveel werk hebben, denk ik. Nee, ik denk dat het ook misschien nog steeds wel een beetje een onderschoven kindje is, omdat bedrijven ook wel de neiging hebben om voornamelijk aan de kostenkant te kijken als het wat minder gaat met je bedrijf of als je in wat zwaar weer komt. We leven natuurlijk nu ook tijden in van onzekerheid op dit moment, waardoor je ook ziet dat energiekosten toenemen, dat er een hoge inflatie is. En wat doen bedrijven nu? Zie ik om me heen ook gebeuren. Ook de Microsofts van deze wereld. Ze gaan op de kosten zitten. En ze gaan kosten besparen, personeel ontslaan. Terwijl ik denk, je hebt juist dat personeel nodig om je kwaliteit richting je klanten te kunnen leveren. En waarom leg je dan niet wat meer? Ik snap ook wel dat je op die kostenkant moet zitten. Maar waarom kijk je ook niet veel meer naar je verkoopkant, hè? Naar je opbrengstenkant? Waarom zorg je niet dat je de diensten en producten die je verkoopt, dat je die niet sneller factureert? Waardoor je geld sneller binnenkrijgt. Waarom zorg je niet voor dat je debiteurenproces, het debiteurenbeheerproces niet beter regelt, zodat je niet alleen kassakosten op een gegeven moment moet gaan betalen, omdat je niet betalende debiteuren hebt. Ik denk dat je daar ook heel veel winst kunt halen, naast ook de kostenkant.
Klinkt allemaal zo logisch, maar heb je daar een voorbeeld van waar je dat hebt zien gebeuren?
Ja, bijvoorbeeld een van de projecten die we net hebben afgerond is bij een groot overslagbedrijf in de Rotterdamse haven. Die doen heel veel inklaringen voor hun klanten. En wat het eigenlijk inhoudt, dat als zij transporteren vanuit het buitenland, dan moet dat altijd moet het product worden ingeklaard. Dat zijn eigenlijk douanehandelingen. En wat zij eigenlijk doen is, zij schieten die douanekosten, schieten ze voor die klanten. En daarna wordt het pas gefactureerd. Alleen daarna, dat is een maand daarna of twee maanden daarna, of ze wachten nog even tot ze nog een dienst geleverd voor die klant, is het volledig ook een handmatige actie die men dan doet. In dit geval gaat het om zo'n 40.000 facturen die dan op jaarbasis verstuurd zouden moeten worden. Alleen, dan wordt ons wat vergeten, facturen kloppen niet, klanten gaan weer bellen. Heel veel andere voorbeelden waar dat proces juist misloopt en waardoor ook
een probleem ontstaat in de liquiditeit. Want je krijgt gewoon niet op tijd je geld binnen, terwijl je wel je kosten hebt. En we hebben nu een oplossing gebouwd voor die klant, waardoor dit proces volledig geautomatiseerd is. Dus na iedere inklaring wordt direct over die klant met een marge gefactureerd, is er op tijd het geld binnen en heeft men veel meer middelen, om ook financiële middelen, om de kosten te dekken en ook investeringen te kunnen doen.
Want ze waren eigenlijk al bezig om te kijken of er mensen uit konden. Of zat je al een beetje in dat proces?
Ja, dat is natuurlijk wel waar ze het eerst naar kijken dan inderdaad. En dat is natuurlijk niet terecht. Want je hebt juist, vind ik, altijd de mensen nodig om het werk te doen. En ook het werk te doen wat je normaal gesproken laat liggen. Hè? Want wat je nu ook heel vaak ziet binnen bedrijven is dat ze de mensen heel erg operationeel werk laten doen. Dus die factuurtjes bijvoorbeeld laten inkloppen of die orderregels laten inkloppen. Terwijl je eigenlijk wil dat een geautomatiseerd proces is en dat ze veel meer bezig zijn met analyses doen. En waarom gaan dingen nou goed en waarom gaan dingen niet goed en wat ligt daaraan ten grondslag? Want dat maakt je bedrijf beter.
Ja. En Gregory, dat herken je deze, want jullie zitten als Windesheim en natuurlijk met je eigen bedrijf ook midden in de markt. Dit soort signalen, hoe komt een MKB-bedrijf nou op het idee om juist in deze hoek te gaan zoeken naar je kostenbesparing?
Dat is een hele goede vraag. Dat is op zich ook wel iets waar wij als lectoraat ik wil niet zeggen mee worstelen, maar waar we wel aan het kijken zijn van hoe kunnen we de MKB'er zeg maar tot dit inzicht brengen.
Podcast bijvoorbeeld.
Hè? Dat zeg maar deze mogelijkheid er is en dat je niet meteen in de kosten gaat snijden. Daarom, wat wij dus ook doen is in die zin veel onderzoek, hè, vanuit het lectoraat. Dat doen we op verschillende manieren. We doen algemene onderzoeken, waarbij we bijvoorbeeld enquêtes doen om te kijken van wat zijn nou de gemiddelde doorlooptijden van een order-to-cash proces in de verschillende sectoren? Hoe is het georganiseerd? En per type bedrijf en dergelijke.
En snappen bedrijven ook waar je dan naar vraagt? Want vaak zullen ze iets hebben van hoezo? Ja, dat doen we gewoon zoals altijd. Maar snappen ze ook van waarom ze dat
als ze aan zo'n type onderzoek meedoen, dan snappen ze dat vaak wel. Omdat dan richten we ons ook wel vaak echt wel op de mensen op de financiële afdeling. Maar we doen ook onderzoeken, zeg maar, echt op één bedrijf. Hè. Dat doen we altijd, zeg maar, samen met afstudeerders. Dus afstudeerders die, zeg maar, hun afstudeerscriptie bij ons schrijven. Ja. En mijn rol als onderzoeker is om dan zo'n afstudeerder te begeleiden bij zo'n onderzoek.
Wat leuk. En die zit dan ook echt in dat MKB-bedrijf? Die werkt eigenlijk mee?
Of die doen onderzoek. Die lopen onderzoekstage, doen ze.
Leuk.
Ja. Klopt, dat is heel erg leuk.
Ja, heb je daar een voorbeeld van hoe dat gegaan is?
Meerdere. Zeker.
Eentje?
Ik ben al een paar jaar verbonden aan het lectoraat. Dus ik eigenlijk elke, hoe zeg je dat, afstudeercyclus begeleid ik een student.
En waar zag je dat mooi gaan?
Het mooiste voorbeeld is eigenlijk dat we zelfs gewoon een aantal gevallen hebben gehad, hè, zonder heel specifiek op de inhoud in te gaan, maar dat het bedrijf vond dat het onderzoek zo goed was uitgevoerd dat de student of studenten een baan aangeboden is bij het bedrijf.
Kijk.
Ja.
Dat
is eigenlijk een mooie beloning, ik denk, voor het lectoraat en ook voor de student zelf. En heel vaak zijn de onderzoeksvragen die wij behandelen, zijn wel heel concreet. Dus die adviezen die we zeg maar doen, of die eigenlijk de student doet, die worden dan ook wel opgevolgd en geïmplementeerd.
Ik kan me voorstellen dat een bedrijf, een MKB-bedrijf, denkt van dat moeten we gaan veranderen. Dat ze vrij snel denken van maar daar zitten heel veel kosten aan, of dan moet ik echt een heel duur bedrijf in gaan schakelen. Dat herken je, Tino?
Nou, als ik even typisch naar het MKB kijk, hè, we hebben ook best wel wat MKB-klanten. En die zitten echt wel van, moet ik dit wel met software oplossen? Want ik heb al een ERP-pakket, hè, daar zit het toch allemaal wel in. Nou, wij zien in de praktijk dat het in de basis wel een stukje order-to-cash functionaliteit in een ERP-pakket zit. Maar juist de onderdelen waar je ook echt wel de winst kunt halen, dat zit er vaak niet in of niet voldoende in. Denk bijvoorbeeld aan een stukje kredietrisico's inschatten. Als je zaken gaat doen met een klant, dan wil je toch wel weten, is die klant wel in staat om zodra je rekening te betalen? Is die wel kredietwaardig? Nou, in geen enkel EEP-systeem zit iets waarmee je die kredietwaardigheid kan checken. En in order-to-cash software zit dat over het algemeen wel.
Dat is gekoppeld aan, aan
kredietinstellingen? Ja, kredietinstellingen bijvoorbeeld die data beschikbaar stellen of databases die daarvoor zijn opgebouwd. Dus dat, ja, dat biedt best wel veel meerwaarde. Want als zo'n klant, of potentiële klant, een slechte creditrating heeft, ja, moet je dan nog wel zaken met hem doen. Want ja, nogmaals, de kans dat hij misschien de rekening niet betaalt, is aanwezig. En dat risico wil je natuurlijk zoveel mogelijk beperken. Daarnaast merken wij in de MKB ook wel dat het onderwerp e-invoicing, hè, dus echt volledig elektronisch versturen van een factuur, dus niet zozeer met een pdfje bijvoorbeeld, maar echt via echt dedicated e-invoicing netwerken, dat iets is wat MKB steeds meer bezig gaat houden en ze eigenlijk niet zo goed weten hoe ze dat moeten oplossen. En wij hebben daar eigenlijk een hele simpele oplossing voor die we gewoon in een dag of twee dagen kunnen neerzetten. Een stuk software waarmee je kunt koppelen met een netwerk als Peppel, maar ook andere netwerken als Coupa, Tradeshift, Tungsten, Barswijn, ik noem allemaal even producten. En ja, dat is vrij lage kosten, waarmee je toch je facturen op een hele efficiënte manier kan versturen. En waarbij je ook een goede klantrelatie kan opbouwen. Want je stuurt de klant de factuur op de manier zoals hij het wil. En dat is denk ik ook iets wat in het order-to-cash proces heel belangrijk is. Dat je je klantrelatie met een goede order-to-cash proces inrichting ja, heel goed kunt houden.
Ja, ja. Nou, ik ben ZZP'er en ik doe wel eens wat voor ministeries.
Oh, nou, ja, precies. Daar ga je al.
Ik ben gewoon halve dag bezig met een factuurtje. Dat is dat een ingewikkelde toestand.
Ja, peurtjes nummer zoeken. Wat was het ook alweer?
Maar goed, laten we
het
niet over.
Terwijl het eigenlijk niet moeilijk hoeft te zijn.
Ja.
Misschien dat ik heel even nog mag aanvullen op wat Tino zei. Want wij zien het ook dat, zeg maar, hè, bedrijven denken inderdaad vaak van, ja, ik heb een boekhoudsysteem of ik heb een ERP-systeem, dus ik heb het geregeld. Maar de uitdaging zit er met name in dat, zeg maar, het order-to-cash-proces is eigenlijk afdelings, hè, overstijgend. Dus het gaat van commerciële afdelingen tot financiële afdelingen en ook eventueel logistiek in sommige gevallen. Ja, en al die afdelingen moeten dan eigenlijk met elkaar samenwerken. En wat je ziet is dat er binnen een bedrijf is er niet iemand verantwoordelijk voor het order-to-cash proces als geheel.
Ja, order-to-cash officers zouden moeten hebben.
Ja. Bij grote bedrijven begint dat nu wel te komen. Maar in het MKB zeker niet. En dat is waar de uitdaging ook zit. Want je hebt daardoor, zeg maar, ze zijn gewend vanuit een boekhoudsysteem of een ERP-systeem te werken, maar dat dekt niet de hele lading. Ja, dan moeten ze gaan samenwerken met allemaal andere afdelingen en afspraken maken. Nou ja, en daar ligt de uitdaging.
Ja. Ja. Gregory, in dat whitepaper hebben jullie een aantal aspecten van het order-to-cash-proces aangestipt. Ja. Ik denk dan aan liquiditeit, de kosten, de werkdruk, klantrelatie. Is daar een aspect dat je even zou willen toelichten of eruit willen lichten?
Ja, twee aspecten eigenlijk. En dat is de werkdruk en ook de klantrelatie. Omdat heel vaak kijken bedrijven inderdaad vanuit een kostenbezuiniging of ook alleen maar vanuit een efficiëntie, hè, productefficiëntie of procesefficiëntiebril. En context van order to cash is efficiëntie natuurlijk goed, hè, want daardoor gaat het proces sneller en hè, krijg je eerder je geld, dus heb je meer liquiditeiten. Maar het is ook heel belangrijk om te kijken van, nou, hoe kan ik de relatie met mijn klant verbeteren? Dus hoe kan ik inderdaad de facturen ook op een makkelijke manier aanbieden zoals mijn klant dat wil? Maar het begint ook al misschien wel in de commercie. Hè? Dus hoe kan ik, zeg maar, de relatie met de klant zo opbouwen dat de klant, als ik dat misschien nodig heb, dat de klant ook bereid is om sneller te betalen. Dat is een belangrijk aspect.
Wat aanmaning vaak is nooit leuk, hè, in de klantrelatie.
Nee, maar als je relatie goed is, moet dat zeker wel gewoon kunnen. Want uiteindelijk zijn het zakelijke afspraken. En als je gewoon zeggen dat je product goed is en ook altijd op tijd levert en je hebt goede service, dan vindt een klant ook niet erg om, zeg maar, aangemaand te worden of om op tijd te betalen. En dat is vaak wel een invalshoek die over het hoofd gezien wordt. Dat je, zeg maar, over die as ook een goede relatie kunt opbouwen en dat het ook bijdraagt aan een beter order-to-cash proces. Dan wel, je gebruikt dat order-to-cash proces als instrument om je klantrelatie te verbeteren. Nou ja, daarnaast het werkdruk, hè, dus een tekort aan personeel. Dus, ja, dus hoe efficiënter, hoe beter je tooling is eigenlijk, hè, om je order-to-cash proces te kunnen managen, ja, hoe meer je de werkdruk kunt verlagen voor de mensen die actief zijn in dat proces.
Ja, Tino, zag je dat ook of zie je dat ook bij bedrijven die helemaal op hun tandvlees alles met de hand erin kloppen, zei je net al. En echt denken van, we kunnen het niet aan. En...
Ja, je ziet ook een hele duidelijke ontwikkeling ook. Mensen willen gewoon ook minder werken. Ja, als ik een sollicitant heb, dan eerst wat ze vragen is, ik wil 32 uur werken. Dus ja, dat is gewoon iets waarmee je moet dealen. Dat is gewoon een status quo, hoe noem je dat? Dus die werkdruk die daarmee ontstaat, ja, die moet omlaag. En ja, de manier waarop je dat, denk ik, kunt bereiken, is toch zoveel mogelijk van dit soort order-to-cash processen automatiseren. En in ieder geval dat het repeterende werk, ook het saaie werk, waar niemand blij van wordt, dat je dat automatiseert en het interessante werk bij de mensen neerlegt. Daarmee zorg je natuurlijk ook dat de mensen bij je blijven. Hè? Dat het order-to-cash personeel, mensen die op een debiteurbeheerafdeling zitten, ja, die hebben geen zin om iedere dag die factuurtjes in te kloppen. Die willen gewoon wat interessanter werk doen.
Ja, want ik zei net al, zo'n MKB-bedrijf, dat zijn natuurlijk meestal niet de grootste bedrijven. Wat kost dat nou eigenlijk, zo'n pakket, als je dat een beetje wil stroomlijnen allemaal? Waar moeten ze dan aan denken?
Poeh, dat is natuurlijk heel erg, ligt ja, het aan wat je allemaal wil, zeg maar. Maar in de basis is een implementatie. Als je zo'n product eigenlijk aanschaft, dan is dat eigenlijk niet meer aanschaffen. Het is eigenlijk geen investering meer. We gaan steeds meer naar SaaS-producten. Daar had Craig Ritz net ook al even in zijn introductie. Dus je doet niet een initiële investering in een softwareproduct, maar je betaalt gewoon een maandbedrag. Waardoor je niet in één keer de hoeveelheid of de investering op tafel moet leggen. En dat kan een bedrag zijn van 50 of 100 euro per maand. Hè, waarin je je baas bijvoorbeeld al kunt zorgen dat je een Pebble-factuur kunt sturen. Nou, dat heb je denk ik al heel snel terugverdiend. Want hoeveel kost een personeelslid? Als je alles bij elkaar optelt, gaat het erg hard. Ja, tot aan enkele honderden euro's. Als je bijvoorbeeld meerdere netwerken wil ondersteunen. Als je echt ook het hele debiteurenbeheer softwarematig wil oplossen. En als je echt het hebt over hele complexe order-to-cash processen. Hè, we beginnen binnenkort bij een hele grote groothandel in medicijnen. Ja, die hebben zoveel processen, facturatieprocessen, orderprocessen, afspraken met klanten, prijsafspraken, verschillende manieren van factureren. Ja, dan heb je het wel over een hele grote implementatie, een heel groot project. En dan gaat het over wat hogere bedragen. Maar dan is de terugverdientijd ook wel, ik denk wel vrij kort. Dan heb je het niet over jaren, maar dan heb je het over maanden tot een jaar, denk ik. Hè, dus wij kijken ook niet alleen naar wat het kost, maar ook wat het je zou moeten opbrengen. De return on investment. Ik denk dat dat altijd heel belangrijk ook is voor het MKB om daarnaar te kijken. Kijk niet alleen wat het kost, maar kijk ook wat het je kan opbrengen.
Ja, dat hoort er wel bij. Ja. Het aroma moet je ook verkopen.
Ja, ja, zeker. Ja.
Maar je hebt wel in ieder geval van die instapmodellen.
Ja,
je,
precies.
Langzamerhand wat modules bij kan.
Ja, precies.
Kan doen.
Ja. Ja. Ja.
En daar doen jullie onderzoek naar, Gregory. Hoe je dat, wat de beste dingen zijn eigenlijk die je daarvoor kan gebruiken.
Ja, wat ik aangaf in het begin, dat hè, we doen twee typen onderzoek. En dat is of bij een bedrijf zelf, waar we vaak meer kijken naar specifiek vragen over hoe je het proces kunt verbeteren. Of hoe kun je specifiek bottleneck wat speelt binnen een bedrijf, binnen het order to cash proces, hoe kunnen we dat oplossen. Maar we doen ook inderdaad onderzoeken meer naar de sector of wat voor tooling er beschikbaar is. Dus welke software oplossingen kun je in de verschillende fases of stappen binnen het order to cash kun je toepassen. Daar hebben we een jaar geleden ook met een student een onderzoek naar gedaan. We hebben al verschillende oplossingen en aanbieders op een rijtje naast elkaar gezet. Ja,
ja. En nou, dat zijn natuurlijk de digitale oplossingen die je kan doen. Maar je kunt natuurlijk ook naar de mensen kijken, hè, naar de organisatie. Hoe ga je dat in je organisatie implementeren? En wat heeft een organisatie dan nodig? Wat moet je veranderen? Ik zit even naar je allebei te kijken. Wie het eerste inspringt.
Wat je net al zei, je hebt de complexiteit zit hem echt in dat je met verschillende afdelingen te maken hebt. Hè? Sales, finance, logistiek eventueel. Dus
je moet regelmatig met elkaar overleggen.
Ja,
van,
kijk, als ik binnen mijn eigen bedrijf kijk, sales en finance, dat botst wel eens. Sales wil snel deals closen en finance roept van ja, maar hallo, er moeten wel even dingen goed geregeld worden. En hoe gaan we dat financieel verwerken? Hoe gaan we dat in de systemen verwerken? En dat geldt ook voor onze klanten. Dus je zult een soort van order-to-cash-achtige propositie wel in je bedrijf moeten hebben. Het liefst natuurlijk met één verantwoordelijke over dat hele proces. Maar ik snap dat het in het MKB wellicht lastig is. Maar je zult wel die afdelingen bij elkaar moeten brengen en dezelfde taal spreken. En ja, ook beide de mindset hebben dat het order-to-cash proces, als je dat optimaliseert, je ook heel veel voordelen kan brengen.
Ja, maar het is ook een soort mindset van dat je rondkijkt en denkt van, ja, maar dit kan makkelijker. Dat is toch wel, dat is echt een soort, studenten kunnen dat meenemen volgens mij, als die in een bedrijf komen.
Ja, die kunnen met heel een frisse blik natuurlijk kijken naar...
Dat is stom geregeld hier.
Naar de processen, hè, inderdaad. En van, dit werkt niet goed. En dit proces werkt misschien wel goed. Of ja, je moet dit aanpassen. Maar wat Tino terecht aangeeft, het gaat over communicatie, samenwerking. Een bepaalde mindset. En je zou ook bepaalde... KPI's, hè, dus afspraken, doelen kunnen afspreken. Heel vaak zie je natuurlijk dat bijvoorbeeld, dat is een heel eenvoudig voorbeeld, dat sales krijgt een bonus of wordt beoordeeld, hè, op basis van wat ze verkopen. En als er getekend is, dan telt dat als een verkoop. Je zou ook kunnen zeggen, het telt pas als een verkoop als de klant betaald heeft. Of je maakt...
Dat is een goeie, ja.
Maakt een aantal debiteurendagen, dus hoe lang duurt een klant erover voordat ze de rekening betaald hebben... Nou ja, maak je zelfs verantwoordelijk voor, bijvoorbeeld. Nou ja, zo kun je op zich allemaal afspraken maken.
Ja, dat is echt wel verandering van mindset.
Ja, behoorlijk, ja.
Maar wel belangrijk, denk ik.
Ja, want dat herken je, Tino. Dat is echt die sales... Ja,
sales wil afgerekend worden op die handtekening die ze eind van de maand of eind van het jaar hebben.
Ja.
En ik als directeur zit daar natuurlijk ook wel op te wachten. Maar ik vind het veel belangrijker dat ook het geld binnenkomt. Ja. Want uiteindelijk... Zorgt dat ervoor dat ik ook mijn investering kan doen en ook weer bijvoorbeeld in mijn geval kan investeren in het order-to-cash product wat ik nog mooier en nog toepasbaarder wil maken.
Heeft de afdeling sales niet een heel andere klantrelatie ook dan de debiteurafdeling?
Is dat maar het belang zou hetzelfde moeten zijn.
Dat moet je op elkaar afstemmen.
Ja. Ja. Het belang is dat je uiteindelijk toegaat naar dat je werkt voor een bedrijf wat sustainable is of stabiel is. En groei toont. Niet alleen omzet, maar ook in stabiliteit van mensen, van processen. Dat je echt klaar bent ook voor de toekomst. En dat je klaar bent om de concurrentie aan te kunnen gaan met je collega's.
Stel, we zijn 5 jaar, 10 jaar verder. Wat voor dingen zie je dan echt niet meer, Tino?
Nou, ik hoop...
Maar... Ben je dan nog nodig?
Juist denk ik. Want ik hoop eigenlijk een beetje, maar dat is een beetje wijf van een wc misschien, is dat eigenlijk alles keyless gebeurt. Dus het hele invoeren van orders, van facturen, het hele debiteurenbeheer, dat moet eigenlijk zonder tussenkomst van mensen gebeuren eigenlijk. Dus je wilt eigenlijk zoveel mogelijk automatiseren. En waar je mensen voor wilt gebruiken is het analyseren van je data. Waarom betaalt een klant slecht? Waarom? In ieder geval allerlei analyses die je kunt doen op je data. Dat is veel belangrijker, denk ik. En ook het onderhouden van je klantrelatie. Want ja, je wilt die klant ook behouden, zeg maar.
Gregory, is dat dezelfde toekomst die jij voor je ziet?
Ja, zeker. En ik zou nog aan willen toevoegen, misschien om tastbaar te maken. Ik hoop of ik denk dat er... ook zeg maar geen papier meer is. Hè? Facturen worden nu natuurlijk ook nog in sommige gevallen zelfs per post gestuurd. Zijn bedrijven al iets geavanceerder, dan is het een PDF, maar dat is nog steeds data die niet overgezet kan worden en waardoor zeg maar het proces waar Tien het over heeft, dat al die stappen automatisch kunnen geschieden, dat lukt ons ook niet met een PDF, want dan moet je weer moeilijke technieken toepassen waardoor die PDF leesbaar gemaakt wordt. Daar kunnen ook weer fouten zeg maar gebeuren. Dus ik zie die toekomst ook voor me. En ik denk ook een van de drijfveren daarvoor is dat je nu ook ziet dat e-invoicing wordt ook wel echt verplicht gemaakt. Dus er is net ook een wet aangenomen door het Europees Parlement, of een directive moet ik eigenlijk zeggen, die eigenlijk zegt vanaf 2024 moet je zeg maar in Nederland of in Europa volgens een bepaald formaat moet je facturen gaan sturen, invoicing formaat. En dat wordt nog gefaseerd uitgerold. Dus het betekent dat het in het begin nog niet voor iedereen verplicht is. En dat het met name verplicht is als je cross-border, dus van het ene land in Europa naar het andere land factureert, maar nog niet binnen een land. Maar vanaf 2028 wordt het wel verplicht om ook binnen een land, zeg maar, te doen. Dus dan kun je, nou ja, in principe praktisch gezien ook niet meer met papier.
Maar dan factureren. Heb je de eerste stap al gezet in de optimalisatie van het order-to-cash systeem.
Nou ja, dit zal denk ik wel een belangrijke drijver worden, ja, om versneld die digitalisatie in te gaan zetten, ook in het MKB.
Ja, voor Italië is zo'n land bijvoorbeeld, waar dit al is ingevoerd. Dus daar moet je als bedrijf al naar een ander bedrijf een e-invoice sturen. En dat gaat dan via het netwerk van de overheid. En die doet direct ook de btw-controle en de afdrachten. Dus dat hoef je ook allemaal niet meer te doen.
Lijkt daarmee, helemaal niet Italiaans.
Nou ja, daarmee heeft de Italiaanse overheid zo'n btw-gat van 32 miljard kunnen oplossen. Dus in die zin heeft de Nederlandse overheid zou hier ook wat aan kunnen hebben, denk ik. Alhoewel ons btw-gat denk ik iets lager is dan dan de Italiaan, ook wel verklaarbaar, denk ik. Nou ja, dit is ontegenzeggelijk een ontwikkeling. Ja, waar we de komende 5 à 10 jaar tegenaan gaan lopen.
En mee leren leven.
Ja, en nog iets anders. Wat ik denk dat je meer gaat zien, en het begint nu een beetje te komen. Hè. We kennen natuurlijk allemaal de term blockchain. En ja, de adoptie daarvan gaat in brede zin gaat best langzaam. Maar er is nu een partij die heeft een blockchain protocol ontwikkeld. Specifiek voor invoicing en waarmee ook een koppeling wordt gemaakt naar UBL, dat is zeg maar het invoicing formaat waarmee je invoices stuurt, en dat is een verplicht formaat, zeg maar, waardoor je dus eigenlijk nu vanuit de blockchain invoices kunt sturen. Wat ook weer betekent dat als het gaat om authenticatie en goedkeuring, de authenticatie gaat automatisch eigenlijk.
Een stap overslaan,
In de blockchain, ja. En de Kamer van Koophandel hebben ze nu ook een integratie mee, las ik toevallig gisteren. Dus
De toekomst.
Waardoor je dan niet meer met e-erkenning hoeft in te loggen, maar die stap kun je dan overslaan.
Ja, die blockchain is sowieso toch een black box wat betreft de toekomst. Hè? Wat er allemaal nog gaat gebeuren.
Ja, nou ja, ja. Ik denk niet dat zozeer dat het een black box is, maar dat is weer een heel ander onderwerp.
En wordt er onderzoek naar gedaan in Windesheim?
Ja, binnen Windesheim hebben wij ook zeker een onderzoekslijn die daar onderzoek naar doet, naar hoe je blockchain kunt toepassen, met name ook binnen logistiek en in de supply chain.
Even kijken, we gaan eventjes terugkijken op deze podcast, maar ook vooruitkijken. En we kijken naar de luisteraar, MKB'er, die op de punt van zijn stoel zit, van haar stoel zit, en denkt van, wat kan ik nou morgen gaan doen hieraan? Gregory, heb je daar een voorbeeld van? Laaghangend fruit.
Zeker, ja. Nee, een van de, denk ik, meest eenvoudige maatregelen die een MKB-bedrijf kan nemen is om een betaling toe te voegen aan de factuur die ze, zeg maar, uitsturen aan de klant.
Waarmee een betaallink.
Een betaallink, ja. Want dat betekent dat als de klant de factuur ontvangt in de e-mail, ze eigenlijk al meteen een linkje hebben waarmee er in principe meteen betaald kan worden. Dus dan maak je de drempel om te betalen maak je heel laag. Dat betekent niet dat een factuur eerst helemaal verwerkt moet worden binnen de processen van de ontvangende partij, maar dat er gewoon instant betaald kan worden. En we zien ook wel, en ik zie het ook in mijn eigen business, zeg maar, en klanten waar ik mee werk, dat als je zo'n link meestuurt, dat er ook daadwerkelijk eerder betaald wordt.
Het werkt. Mooi, morgen mee beginnen, Tino.
Ja, en het juiste bedrag wordt ook betaald, hè? Dus dat is inderdaad een groot voordeel van een
omschrijving.
Ja, het bedrag zit er echt in. Ja,
je kunt daar niet van afwijken.
Nee.
ja, quick win. Ik denk, ik vraag me ook altijd af bij bedrijven, waarom factureer je niet direct op het moment dat je het product of dienst geleverd hebt? En waarom wacht je pas op maandeinde of kwartaaleinde om die factuur eruit te doen? Want ik denk dat je dan veel beter in controle bent van, klopt die factuur wel? Zit er alles bij? Ik had het net over dat inklaren. Neem dat direct mee. Neem de administratiekosten, transportkosten direct mee. Zet daar je marge op. Vaak zijn het vaste marges, dus het is ook geen ingewikkelde berekening. Je weet zeker dat je alles meeneemt in je facturen. En daar kun je toch op jaarbasis wel geld aan verdienen eigenlijk.
Nou, die ga ik morgen meteen in mijn bedrijf toepassen. Ja. Nou, dank jullie wel. De toekomst is begonnen wat jullie betreft. Tino Wendriks van Deezis en Gary Crony van Windesheim. En Finabling. En luisteraar, als je meer wil weten over O2C-ontwikkelingen en als je de gratis whitepaper wil aanvragen, kijk dan op de website windesheim.nl/scf. En geef deze podcast natuurlijk de benodigde sterren. Tot de volgende keer.